Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat het leven van ons allemaal beïnvloedt. We gaan de diepte in en vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Christel Schmid en deze week spreek ik met de verslaggever die voor ons de formatie volgt, Wilma Kieskamp. Wilma, welkom.
Ja, fijn hier te zijn, Christophe.
We gaan het hebben over uiteraard de grote gebeurtenis in de Eerste Kamer, de spreidingswet. En dat kunnen we wel noemen de eerste stresstest voor de formatie. Want die heeft ook invloed op de formatie. Dat gaan we straks allemaal uitleggen, hoe die twee dingen verband met elkaar houden. Beginnen bij het begin. De Eerste Kamer deze week, dat was spektakel, kunnen we wel zeggen. Wat heb jij, hoe zou je dat samenvatten?
Ja, deze week is uitgepakt als een ontzettend spannende week voor de spreidingswet en voor de formatie. En ook als een moment, en dat gaan we straks ook proberen uit te leggen, waar je ziet dat de vier partijen die nu aan het formeren zijn, het echt nog niet zo makkelijk hebben om samen tot overeenstemming te komen, zelfs over onderwerpen als asiel, waarvan je zou denken, dat zou nou de eenvoudigste thema voor ze moeten zijn. En wat er deze week gebeurde in de Eerste Kamer is de spreidingswet door onze krant op de voorpagina de spannendste politieke cliffhanger van de laatste tijd genoemd.
We hebben de spanning mooi opgebouwd.
Ja, die spreidingswet, die is aangenomen tegen ieders verwachting in, doordat de VVD, de senatoren van de VVD, alle 10, de hele fractie, aangekondigd hebben dat zij unaniem voor gaan stemmen. En dat was een enorme verrassing. Dat had niemand eigenlijk zien aankomen. En dat betekent dat zowel die spreidingswet, waar zoveel over te doen is geweest, nu in werking gaat treden. Maar het betekent ook dat een nieuw kabinet daarmee te maken heeft als een nieuwe werkelijkheid, terwijl die partijen allemaal zelf heel erg tegen de spreidingswet zijn.
Ook in de Tweede Kamer.
Ook de VVD.
Ja, ja. Ik zal nog even heel kort uitleggen wat die spreidingswet precies is, hè, voor mensen die dat niet helemaal op hun vizier hebben. Asielzoekers komen maar op een beperkt aantal gemeenten in Nederland aan of worden daar opgevangen. En het doel van die wet is om dat meer over Nederland te verspreiden. Gemeenten en provincies moeten daar aan meewerken. En als ze dat niet doen, zou het Rijk, dus de staatssecretaris of de minister, in noodgevallen die gemeente kunnen dwingen om opvangplaatsen te regelen. Dat is kort samengevat de spreidingswet.
Ja, ik denk dat de staatssecretaris Erik van den Burg, die daar deze week in de Eerste Kamer met een soort enorme energie die wet stond te verdedigen, dat hij nu meteen zou zeggen, nee, het is geen dwingen. Want hij stond daar juist uit te leggen, je moet het eigenlijk zien in hetzelfde licht als de overheid. Legt ook een spoorlijn aan. En dan kan de gemeente ook niet in zijn eentje zeggen, oh, wij willen geen spoorlijn. Of de overheid zegt ook, gemeenten zullen zorgen voor basisonderwijs. En dan kan de gemeente ook niet zeggen, dat willen wij niet. En op dezelfde manier krijgen gemeenten nu een taak. Het is natuurlijk wel afhankelijk van je politieke, van hoe een partij daar politiek tegenaan kijkt. Er zijn ook, Wilders noemt het bijvoorbeeld de dwangwet. Dus die gaat nog een stap verder dan verplichten. Die zegt dwingen. Die ziet het als een groot dictaat. En er is de emotie rond die wet zag je deze week ook wel. Toen dat duidelijk werd als verrassing op dinsdagavond in de Eerste Kamer dat de VVD-fractie voor zou gaan stemmen. Toen stond ook de PVV-senator probeerde de wet tegen te houden, die stond op en die zei, dit is buigen voor links gedram. Dit is buigen voor de asielindustrie. Dit is buigen voor de bestuurlijke elite. Dus, mm-hmm. Dus je voelt wel hoeveel spanning daarop staat tussen de VVD-staatssecretaris die voor is en de PVV die tegen is.
Ja. Ja, Annabel Nanninga van Ja 21, die sprak zelfs van verraad. Hè? Dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer dan zogenaamd het volk had verraden. Dat waren ook zware woorden.
Hele zware woorden, ja.
Voordat wij de overstap maken naar de andere kant van Den Haag, waar de formatie plaatsvindt, toch nog even in dat rare Eerste Kamergebouw met dat scheikundelokaal waar de Eerste Kamerleden dan bij zitten. Waarom was het nou juist zo verrassend dat die VVD-fractie voorstemde?
Dan moet je eigenlijk haast terug naar deze zomer, naar de val van het kabinet. Dat houdt allemaal verband. Het kabinet is gevallen over asiel, omdat de VVD vond dat er meer gedaan moet worden om de instroom van asielzoekers te beperken. En vanaf dat moment heeft de VVD-fractie gezegd, wij waren voor de spreidingswet, maar we zijn er nu tegen. En op die manier zijn ze ook de campagne ingegaan. En het heeft ook in hun verkiezingsprogramma gestaan. De spreidingswet, die mag er pas komen als eerste instroom drastisch omlaag is gegaan. Wat in de praktijk betekent dat die er gewoon voorlopig niet mocht komen. En zo heeft ook Dylan Jezielgus, de nieuwe leider van de VVD, de opvolger van Rutte, daar eigenlijk voor de partij een symbolische inzet van gemaakt. En lang leek dat helemaal niet zo gecompliceerd. Zeker niet na de verkiezingsuitslag. Want ook BBB, die gewonnen heeft, is tegen de spreidingswet. Ook een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt is tegen de spreidingswet. En inmiddels was de VVD ook tegen en de PVV was sowieso tegen de dwangwet, zoals ze hem noemen. Daarom is het dus ook verrassend dat het nu alsnog deze afloop heeft gekregen, dat die wet er juist wel komt.
Ja, maar goed, dan zeggen institutionele scherpslijpers, die zeggen dan ja, oké, maar dat waren verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat is een heel politiek instituut. De Eerste Kamer heeft een heel andere taak. Die moet wetgeving controleren op uitvoerbaarheid, et cetera. De chambre de réflexion. Dus zou het eigenlijk niet veel normaler moeten zijn dat fracties in de Eerste Kamer anders stemmen dan in de Tweede Kamer van dezelfde partij?
Er is natuurlijk in de Eerste Kamer is helemaal vrij en die heeft ook een taak om op een andere manier naar wetten te kijken. Dat zei Edith Schippers van de VVD, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Die haalde dat er ook onmiddellijk bij. Die zei eigenlijk dat het heel normaal was dat zij dat het zomaar kon gebeuren. Dat zij tot een ander oordeel kwamen, omdat wij beoordelen, zei ze, op uitvoerbaarheid, op handhaafbaarheid, op de kwaliteit van een wet. En we hebben het op zijn eigen merites bekeken. Maar in de praktijk gebeurt het zelden. Zelden tot nooit dat een fractie in de Eerste Kamer anders stemt dan in de Tweede Kamer. Dat gebeurt zo weinig dat daar zelfs een term voor is, dat heet de wet van noten. Ooit, heel lang geleden, is dat door een PvdA-senator bedacht. En die heeft dat toen destijds zelfs uitgerekend, dat als een fractie in de Tweede Kamer eenmaal gestemd heeft voor, dan zal de fractie in de Eerste Kamer ook voorstemmen. Wat ook best logisch is, want politiek gezien denken ze vaak over een onderwerp natuurlijk logischerwijs hetzelfde, want het is één partij.
Ja.
Maar toch hebben senatoren wel veel meer politieke vrijheid. En wat je hier nu ziet gebeuren is eigenlijk dat in de Eerste Kamer zie je de VVD meer als de bestuurderspartij die zij de laatste jaren zijn geweest. Die kijkt naar signalen uit het land van burgemeesters, van commissarissen van de Koningin. Die zeggen van het gaat zo niet met de asielopvang. We hebben gewoon afspraken nodig hoe we het gaan verdelen. En het is misschien niet ideaal, maar het moet zo. En aan de andere kant zie je dan de VVD. De campagnepartij, die VVD is echt van alle partijen de meest geoliede campagnemachine altijd. Waar ook naar de altijd. Ja, die gewoon kijkt van wat zijn goede onderwerpen voor ons, waar wij kiezers mee kunnen winnen voor ons verhaal. En die campagnepartij, die zet dit onderwerp van de spreidingswet en het harde nee daartegen naar voren. En samen, die twee VVD'en, die zitten samen in die formatie. Mm-hmm. En daarom is dit ook zo'n symbolische issue.
Ja. Ja, en het is natuurlijk ook voor de kiezer lastig te begrijpen, hè, dat mensen van één partij verschillend over een zaak kunnen denken. Dus in die zin is het ook voor de burger een interessante gebeurtenis dit, voor de kiezer. Hey, we gaan inderdaad nu even de aangekondigde wandeling maken van de Eerste Kamergebouw naar het Tweede Kamergebouw. Dat is, hoe lang zal het zijn? 10 minuten, een kwartiertje lopen in de tijdelijke behuizing van de Tweede Kamer. Want daar vinden op dit moment de formatiegesprekken plaats. En daar was deze week ook het een en ander te doen om diezelfde spreidingswet. Beschrijf eerst eens hoe de sfeer daar eigenlijk is in dat gangetje daar boven aan die roltrap.
Toevallig zit onze redactie van Trouw daar heel dichtbij. Onze werkkamer. We hebben een eigen werkkamer op het Binnenhof. En,
ver weg van het Binnenhof, hè?
Ja, ik noem het toch nog steeds het Binnenhof. Ik vind het zo'n mooi woord. Ik wil daar nog geen afstand van doen. Dus ik noem gewoon die tijdelijke huisvesting is voor mij ook het Binnenhof. En daar hebben wij dus een eigen werkkamer. En we hoeven eigenlijk maar één deur door en één trap af. En dan staan we daar op die plek waar nu, die je nu ook op televisie in beelden continu ziet. Waar al die cameraploegen opgepropt staan. Wij staan dan vaak achter de camera's met ons notitieblokje. We doen er met twee verslaggevers, volgen we de formatie. En de sfeer is daar deze week compleet anders. De afgelopen periode stonden we daar wat eindeloos te wachten. Terwijl we wisten dat er elke dag toch niks gezegd ging worden. Maar nu voel je de spanning en interessant is ook hoe je ziet dat hoe Geert Wilders daarmee omgaat. Hij is daar ook op dit moment nog steeds degene die in zijn contacten met de pers het meest van alle vier onderhandelaars probeert uit te stralen dat hij de aanstaande premier is. Dat merk je heel erg aan al zijn lichaamstaal als hij zo tegenover ons staat. Hij neemt journalisten dus tegenwoordig heel serieus als we een vraag stellen. Dan gaat Wilders daaruit, dan neemt hij daar de tijd voor. Dan zie je dat hij zich ook al probeert te transformeren tot een echte klassieke politicus. Hè. En dan gisteren deed hij dat heel typerend. Dan zegt hij eerst sorry, ik kan eigenlijk niet antwoorden op die vraag. Want vraagt hij begrip voor het kwetsbare proces van de formatie.
Vrienden van de pers, hè, zei hij ook op een moment.
Ja, of hij zei zelfs van niet om onbeleefd te zijn, maar ik kan echt niet meer zeggen. Hij maakt gewoon excuses als hij een vraag niet kan beantwoorden.
Dat is ook voor het eerst, hè, dat hij zich verontschuldigt voor eventuele onbeleefdheden.
Ik denk het wel, ja. Maar wat hij ook deed, was daar toch tot 3 maal toe en niet voor niets achter elkaar binnen een paar seconden zeggen dat er een groot probleem is in de formatie. Een groot probleem. En dat is voor de PVV natuurlijk ook een heel groot probleem dat die spreidingswet nu toch is aangenomen.
Want waarom is dat een probleem voor hem?
Ja, kijk, de VVD heeft de campagne opgevoerd, maar voor de PVV is er ongeveer voor opgericht. En zij hebben ook hun heel eigen kijk op die wet. Er was nog een hele discussie tussen de staatssecretaris en de PVV deze week in de Eerste Kamer. Waarbij dan de PVV redeneert dat als je opvang regelt voor asielzoekers, dat elke extra plek die erbij komt, levert ook automatisch op dat er 1 asielzoeker extra naar Nederland komt. Zo zit dat in hun hoofd. Terwijl Van den Burg zei, ja, we hebben gewoon nu mensen die slapen in sporthallen of Ter Apel, waar 3 keer zoveel mensen, of ik weet niet exact, mensen worden opgevangen dan mogelijk is. Dus daar is helemaal geen sprake van dat we extra asielzoekers hiermee naar Nederland halen. Maar dat is hoe de PVV het dan ziet.
Maar goed, Wilders zei dus inderdaad, als ik me goed herinner, letterlijk, we hebben een groot probleem en daar gaan we over praten. Dat zal hij dus zeggen tegen Jesse Hilgers van de VVD. Die moet dan kennelijk een probleem oplossen. Maar wat is dan voor de VVD de oplossing? Die senaatsfractie gaat dinsdag voorstemmen voor die spreidingswet. Die gaat niet op haar schreden terugkeren. Wat moet de VVD precies oplossen hier?
Kijk, in normale onderhandelingen zou het zo zijn dat de PVV nu kan zeggen, goh, wij hebben met z'n vieren zijn we hier die gesprekken begonnen met als inzet dat die spreidingswet er niet zou komen. Jouw partij heeft nu gezorgd dat die spreidingswet er nu toch komt. Daarom wil ik iets van jouw partij terug. Dat is dan standaard onderhandelingsdynamiek die hier nu waarschijnlijk ook wel van toepassing is. Maar met deze formatie is iets aan de hand. Je moet eigenlijk alles wat hier gebeurt door een bepaalde bril bekijken. En dan snap je de dynamiek opeens veel beter. En die bril is dat ze zijn tot elkaar veroordeeld. Dit zijn 4 partijen die alle 4 geen alternatief hebben. En ze moeten wel met elkaar onderhandelen. Wilders kan boos zijn, maar hij kan weglopen, maar wat heeft hij als alternatief? Hij kan niet met andere partijen een coalitie gaan vormen. Nee. Je zielkens kan denken van het wordt me allemaal te ingewikkeld, want mijn partij begint in een soort kettingreactie nu van de ene toestand in de andere te rollen. Ik trek mijn handen ervan af, maar wat is haar alternatief? Ze wil niet met links regeren. Dus die dynamiek van er is geen alternatief, zoals ze dan in Amerika altijd zeggen, there is no Tina, there is no alternative. Die bepaalt dat ze dus, ondanks dat ze dat hier iets is gebeurd wat waardoor de PVV eigenlijk eisen op tafel zou kunnen leggen, ja, dat je toch niet kan voorspellen hoe dat afloopt, omdat de VVD in wezen ook kan zeggen, sorry, het is gewoon zo gebeurd. Je wen er maar aan.
Ja, maar is het ook het probleem tussen aanhalingstekens voor Wilders en voor de PVV en voor de hele formatie, ook niet dat het hele beoogde migratiebeleid, dat natuurlijk veel strenger zou moeten worden als die vier partijen het willen, dat veel onzekerder is geworden door de onvoorspelbare Eerste Kamer? Hebben we dat deze week aan een oppervlakte zien komen?
Ook inderdaad. En breder gezien natuurlijk. Er is zichtbaar geworden dat binnen de VVD er echt niet iedereen strak in het gelid staat om PVV-wensen in te huldigen.
Nee.
In te willigen. Dat is heel erg zichtbaar geworden. En daarom is Wilders ook zo geschrokken, boos, of noem het in paniek. Want hij heeft natuurlijk op dit moment, wat heeft hij nou in handen? Hij heeft alleen BBB en Caroline van der Plas, 7 zetels, die bijvoorbeeld zeggen, wij stappen graag met jou in een kabinet. En hij heeft Pieter Omtzigt, die nog steeds niet zegt van ik wil en niet in een kabinet en ik heb nog steeds grote vragen over de rechtsstaat. Al tenminste, we moeten nog horen of Omtzigt inmiddels tevreden is, maar dat lijkt toch alsof dat toch nog niet is opgelost. En Omtzigt heeft zich ook deze week onmiddellijk van deze crisis gedistanceerd. Hè, die heeft gezegd, dit krijg je nou eenmaal. Dat kan gebeuren dat een fractie anders stemt in de Eerste Kamer. Dit is wat je hebt als er twee kamers zijn, Tweede en Eerste Kamer. Dus daar straalt ook iets uit van, jongens, val mij er niet meer lastig. PVV en VVD, los dit lekker maar onderling op. Dus het maakt het allemaal veel gecompliceerder.
Ja, en nog even over die relatie PVV-VVD, die nu iets wat verstoord is. Jij schreef deze week in de krant dat deze ontwikkeling in de Eerste Kamer met de spreidingswet, dat PVV Wilders munitie geeft om van de VVD te eisen, jullie moeten nu echt gaan meeregeren in plaats van gedogen. Kan je dat even uitleggen? Waarom dat een waarschijnlijkheid is?
Dat is wat deze week ook zo ingewikkeld maakt. Je ziet dat Wilders heeft in wezen, volgens normale onderhandelingssituaties, kan hij nu iets eisen. Hij kan zeggen, jongens, je helpt me maar om dan andere dingen te verzinnen, waardoor het op asiel strenger wordt. Je komt me maar dan op andere dingen tegemoet. Maar hij kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik vond het al een probleem dat de VVD helemaal niet van plan is om in een kabinet te stappen. Ik wil eigenlijk daar wel een beetje beweging op zien. Of de VVD daar ook op antwoordt op zo'n vraag, dat betwijfel ik. Maar vanuit Wilders gezien is het best voor te stellen dat hij dat soort dingen nu in de strijd werpt. Om aan te tonen op hoeveel punten hij tekort gedaan wordt. Want zo zit die partij natuurlijk ook een beetje in elkaar. En dat heeft het is natuurlijk al een blijvend probleem dat hij zich heel kwetsbaar voelt. Want aan de ene kant hebben we dat plaatje van de geweldige verkiezingsoverwinning en de grote winst en hij is de grootste en rechtse partijen hebben gewonnen. En aan de andere kant is Wilders nog steeds heel kwetsbaar, want hij heeft alleen BBB die met hem in een kabinet wil. Jezielkus zegt, ik ga echt niet ministers leveren, ik ga hooguit gedogen. Dat laatste maakt, maar ja, daarmee staat of valt eigenlijk of er een kabinet kan komen. Als hij op dat punt iets kan bereiken dat de VVD hem tegemoet komt, ja, dan heeft hij eigenlijk de grootste slag gewonnen. Ja. Anderzijds, als Jezielkus daarop in zou gaan, heeft ze een nieuw probleem in haar eigen partij.
Ja, en dan hebben we Omtzigt nog natuurlijk, die dan misschien reden ziet om eruit te stappen.
Ja, Omtzigt zag je deze week dat hij zich ook onmiddellijk enorm distantieerde van alles. Hij heeft zich bijna onzichtbaar gehouden. Ga maar na, heb je Omtzigt ergens gezien op tv of met quotes? Hij wist op een of andere manier, ook als wij daar dan weer stonden met bij die draaideur waar ze dan zo even tevoorschijn komen, en dan moet je precies op het goede moment je vraag stellen. Daar wist Omtzigt altijd op zo'n laat of vroeg tijdstip binnen te komen dat we hem net misliepen, of hij zei bijna niets.
Ja. De hoogleraar transparantie, zeg maar, die is opeens onzichtbaar.
Nou ja, kijk, hij zit hier ook misschien in een lastige positie. Want kijk, wat het probleem in de formatie is ontstaan, omdat de fractie van de VVD in de Eerste Kamer anders stemt dan die in de Tweede Kamer. Maar democratisch gezien mag dat gewoon. Daar is... dat was ook de reactie van Omtzigt. Hij zei letterlijk, dit is wat je krijgt. Dit is wat je nou eenmaal hebt als er twee kamers zijn. Dus ja, Omtzigt die kan moeilijk zeggen, het is een groot probleem. Want het past ook niet bij zijn uitstraling van een partij die heel belangrijk vindt dat het parlement vrij is en dat volksvertegenwoordigers vrij zijn om hun eigen standpunt te bepalen. Hij zou het eigenlijk moeten toejuichen. Hij had eigenlijk moeten zeggen, ik vind het schitterend dat VVD-senatoren... zo zelfstandig hun afwegingen durven maken, zonder enige druk. Maar dat heeft hij trouwens ook weer niet gezegd. Nee. Dat is ook interessant.
Ja. En het is dus sowieso interessant hoe er is gereageerd op die... dat werd dan een draai genoemd, hè, van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, van, ja, het is toch eigenlijk heel goed dat partijen gewoon eerst het debat afwachten en horen wat de staatssecretaris te zeggen heeft en dan pas hun stem bepalen. Want anders hoef je dat hele debat niet te houden.
Ja.
Dan kunnen ze van tevoren al stemmen.
Ja, en in principe heeft die fractie ook nooit eerder gezegd dat ze voor zouden stemmen. Dus hebben ze ook niet gedraaid. De Eerste Kamersenatoren dan, hè?
Nee, dit zijn misschien
maar
meerdere
voor de partij
draaien geweest.
Aan zich is het natuurlijk wel een soort van draai. Ja.
Ja. Nou goed, over de VVD is natuurlijk ook heel veel interessants te zeggen. Dat hebben we ook al gedaan in de krant afgelopen week. We weten dat volgende week zaterdag is het VVD-congres. Dus als het alles volgens plan loopt, dan gaan we volgende week in Haagse half uurtje de VVD is uitvoerig onder de loep nemen. Maar goed, ja, toch even heel kort. Het gaat niet helemaal lekker in die partij, VVD.
De VVD heeft natuurlijk last van dat het samenwerken met Geert Wilders in elke concrete situatie stof is voor nieuwe discussies. En dat zie je nu gebeuren. En dat zal ook de formatie heel erg beïnvloeden. En daar weten we ook nog niet zo goed van hoe je Silkes daar verder mee omgaat.
Nee. En haar positie zal, toch nog even heel kort op dat congres voor beschouwen, maar haar positie zal wel degelijk kwetsbaar zijn op dat congres.
Ja, anderzijds hoef je echt niet te verwachten dat je Silkes zomaar aftreedt. Want dan komen we ook weer eigenlijk op datzelfde waar we het over hadden. Er is geen alternatief. De VVD heeft geen andere leider klaarstaan. Zij is nu de leider. De VVD heeft geen andere partijen waarmee ze willen onderhandelen over een coalitie. Dus dit is nu eenmaal de gegeven situatie. En ja, veel VVD-leden zijn ook ontzettend pragmatisch, hele pragmatische partij. Vooral ook de laatste jaren hebben ze zich in alles heel pragmatisch opgesteld. Dus ik verwacht in die zin wel dat hele there is no alternative denken ook wel de uitslag van het congres gaat bepalen.
En wat toch wel in het algemeen een andere opvallende observatie was deze week, is dat uitgerekend over het onderwerp asielopvang, migratie, dat daar die vier formerende partijen, dat daar juist een hobbel opdoemt. Je zou zeggen dat is het zo'n beetje het makkelijkste onderwerp waar ze het over eens kunnen worden.
Ja, dat vat ook precies samen waarom de VVD denk ik behoorlijk ontredderd was. Asiel in de brede is het onderwerp waar ze alle vier mee op campagne zijn gegaan en elkaar makkelijk zouden moeten kunnen vinden. Al viel het mij op dat woordvoerder van de VVD ons deze week nog even aanklampte en zei, ja, denk wel over asiel, denken we ook heus echt niet allemaal hetzelfde. Dus die wilde graag benadrukken dat er best wel grote verschillen zijn met de PVV. Maar daarbinnen, binnen asiel, daar was nou juist die spreidingswet, dat was het ene ding. Nou, als er één ding simpel was in die hele kabinetsformatie, dan moest het dit zijn. En het geeft in die zin ook, denk ik wel, het diepere probleem achter van deze vier partijen weer. Dat de rechts, er is een gevoel, er is sinds de verkiezingsuitslag natuurlijk een beeld van rechts heeft gewonnen. En ze hebben enorm veel zetels gewonnen. Maar ze zijn niet zo machtig geworden dat ze makkelijk alles nu kunnen beslissen. En ze zijn, dat is het belangrijkste wat erbij komt, onderling veel verdeelder dan je zou denken. En als je kijkt puur naar zetels opgeteld, hebben PVV, BBB en VVD, de somber omzicht, mm-hmm. die hebben samen 68 zetels. Dus die zijn, nee. die hebben geen macht, die hebben nee. omzicht nodig. En van omzicht weten we eigenlijk op dit moment nog niet eens, is dat een rechtse partij?
Nee.
Hij zegt altijd, hij is de verkiezingen ingegaan te zeggen, ik ben een middenpartij. Valt wel op, vind ik, dat het woord midden, hoor ik omzicht niet, nou, nooit meer zeggen.
Nee.
Maar goed, laten we hem voor het gemak dan toch een rechtse partij noemen. Tel hem erbij op, dan heb je 88 zetels. Dus als hij meedoet, dan kunnen ze alles beslissen. Dan zitten ze royaal, dan kunnen ze in welke constructie dan ook. Of het nou een gewoon kabinet wordt of een aparte vorm, dan zitten ze goed. Maar doet omzicht niet mee, dan kunnen ze nog gaan kijken of ze die 68 zetels van die drie andere partijen, of ze daar nog wat kleine zeteltjes nog bij kunnen sprokkelen bij stemmingen in de Tweede Kamer. Hè. Dan kijk je ook naar de SGP, ja 21, tel alles maar op.
Dan zit je 75 ook in de vormvijvers te vissen.
Ja, inclusief de vormvijver. 75 zetels, geen meerderheid. Dus als je zo zit te tellen naar die cijfers, dan zie je dat rechts is enorm gegroeid. Rechts heeft de leiding. Maar ze zijn gewoon zonder omzicht kunnen ze bijna nee. niks. En onderling zijn ze verdeeld in een populistische partij. Twee populistische partijen waar ik BBB ook even toe reken voor het gemak. Hoe ze zich nu opstellen in de formatie. En dan de VVD, waar we deze week dus zagen dat die bestuurderspartij die zij ook zijn, er ook nog steeds is.
Mm-hmm.
En over heel veel onderwerpen denken ze verschillend. Over financiën, over klimaat, over de steun aan Oekraïne.
Ja. Maar over nieuw sociaal contract van Omtzigt werd al voor de verkiezingen gezegd. Die wordt cruciaal in de formatie, omdat die zowel over rechts als over links kan regeren. Maar Omtzigt heeft al vrij snel eigenlijk die linkse route uitgesloten. Is dat niet eigenlijk heel onverstandig van hem geweest? Omdat dat zijn onderhandelingspositie verzwakt in dat rechtse formatiegesprek. Hij kan niet zeggen van nou, dan ga ik maar naar Timmermans.
Ja, maar hij kan altijd nog zeggen, ik ga in de oppositie. En dan, ja, dat is dus, daarom, hij hoeft ook helemaal niet te kijken naar links, want zolang hij dreigt in de oppositie te blijven en dreigt om ook helemaal geen afspraken te willen maken over welke gedoogvorm dan ook, ja, dan blijven ze over met die 68 zetels. Dat is zijn macht.
Ja.
Hij heeft het al.
Oké. Okay. En als je eventjes heel algemeen naar de formatie kijkt, hè, die is nu een paar weken bezig, onzichtbaar voor ons, radiostilte. Is dat echt zo? Hoor je echt helemaal niks? Of zijpelt er toch iets door? Want je had het al over die VVD-woordvoerder. Houdt iedereen zijn kaken op elkaar?
Dit is de derde kabinetsformatie waar ik nu als verslaggever rondloop. En ik heb nog nooit meegemaakt dat er zo weinig uitlekte. Zo weinig details. Zelfs geen onschuldige details. En daar is denk ik ook wel een verklaring voor. Dat lekken in Haagse, in Den Haag, die hebben altijd iets te maken met dat je iets durft te lekken, omdat er ook wel genoeg vertrouwen is. Dat je weet dat het geen schade aanricht. En dat als er helemaal niets gelekt wordt, dan duidt het er eigenlijk ook op dat men elkaar ook helemaal nog niet vertrouwt. Of dat men alles zo voorwaardelijk houdt dat ze allemaal er nog uit kunnen stappen. En de ander dan, zonder dat ze iets gezegd hebben waar ze later aan herinnerd kunnen worden. En in die fase zitten we nog steeds. Ja.
En nog eventjes als disclaimer, want wij nemen dit op donderdagmiddag. Er zouden zomaar onverwachte dingen kunnen gebeuren. Hè? Misschien vandaag nog of morgen.
Ja.
Dus ja. Daar moeten we eventjes een voorbehoud voor maken.
Ja, zoals we deze week natuurlijk met die spreidingswet iets onverwachts hebben meegemaakt. En Dus ja, wij, zoals we hier nu, terwijl wij hier nu zitten, zijn ze elders daar in de Tweede Kamer nu rustig aan het voort. Ja. Ja, hoe moet je het noemen?
We weten het niet hoe we het moeten noemen.
Maar het gezicht, vooral het gezicht van Wilders stond echt bepaald niet vrolijk. Maar bij alles wat er gebeurt, denk ik dat je dan toch altijd weer zult zien dat de dynamiek is. Er kan van alles gebeuren, maar ze moeten dan toch, zijn toch weer gedwongen om verder te gaan. Ze kunnen bijna niet van die tafel weglopen. Of ze kunnen één keer voor het theater van de tafel weglopen. Maar dan zullen ze terug moeten komen, want ze zijn tot elkaar veroordeeld. Het lijkt in die zin eigenlijk op het vorige kabinet van vier partijen toen ook, die ook tot elkaar veroordeeld waren. En ook al, ja, ook al wilden ze het niet, het moest gewoon. En deze vier partijen hebben ook niet zoveel te kiezen.
Ja, dus je zou zeggen een geheel nieuw politiek landschap met vier deels totaal nieuwe partijen, maar eigenlijk exact hetzelfde. Veel overeenkomsten met inmiddels 2,5 jaar geleden de vorige formatie.
In elk geval dat het heel ingewikkeld is, ja.
Ja, en dat wij bijzonder weinig weten nog steeds. Dankjewel Wilma voor jouw blik op deze spannende week.
Ja, tot de volgende keer.
En dit was Haagse Halfuurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smit en deze podcast is gemaakt door Michael Royal en Gert-Jan Henneberken. Volgende week dus, als er niks geks tussendoor komt, gaan we het over de VVD hebben in de aanloop naar het congres. Dus graag tot dan.